Goedenavond. Welkom op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 november 2023. Eerste punt op de agenda is de goedkeuring van het verslag van 23 oktober. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen?
Ja, het is een buiten de zaak. Mijn collega hier geraakt niet door zijn paspoort door. Dat is zo geheim dat het niet werkt. Dus hij zal, als het nodig is, gewoon mondeling moeten stemmen. Maar voor de eindpunten daar, de geheimen, zal hij zich gewoon onthouden, niet stemmen.
Dat is niet rood 1, 2, 3 of zo? Huh? Rood 1, 2, 3?
Nee, nee.
Voor de wifi of gewoon voor de laptop?
Ik denk dat hem de puntjes vergeet van samen of zoiets. Het lukt niet.
Oké, gewoon, maar dan zullen we dat praktisch oplossen zo dadelijk. Dan zijn we toegekomen in de reeks van toelichtingen rond de werking van de sociale dienst. Zijn we vandaag toegekomen aan het lokaal opvanginitiatief. En dat zal toegelicht worden door Sophie en Lotte. Sophie en Lotte, dan geef ik jullie graag het woord.
Ik ben Lotte en ik werk op de sociale dienst en ik doe leefloners, Oekraïners en het LOI.
En ik ben Sophie, ik werk uiteraard ook op de sociale dienst en ik doe de dienst opvoedingsondersteuning, Oekraïne en ook het LOI of het lokaal opvanginitiatief.
Dit zijn de punten die we vandaag gaan bespreken. Als eerste, ja, wat is het LOI eigenlijk? De stand van zaken met een beetje cijfers. Financieel, wat zijn de gevolgen en wat krijgen we ervoor? Uitdagingen en onze toekomstvisie. Wat is het LOI? LOI staat voor Lokaal Opvanginitiatief. Ik weet niet of dat iedereen dat kent. Dat is opvang van de vluchtelingen. Er worden woningen per gemeente ter beschikking gesteld voor vluchtelingen. En dat wordt gestuurd door FedAsiel, gesubsidieerd door de federale overheid. Het is geen verplichting om een LOI te hebben binnen je gemeente, maar zoals jullie allemaal al wel weten, is er wel een heel grote vraag voor opvang van vluchtelingen. Wie vangen we op? Dat zijn asielzoekers, verzoekenden voor medische regularisatie en personen in transitie. Dat zijn mensen die al erkend medisch geregulariseerd zijn, erkend vluchteling al of subsidiaire bescherming. Wie vangen we niet op in ons LOI? Dat zijn illegale, uitgeprocedeerde en ook de Oekraïners die vallen in een ander statuut. Waar zijn onze woningen? Koestraat 45, 47 en 47B is gerenoveerd in 2011 met subsidies van de Nationale Loterij. Dan hebben we ook in de Kloosterstraat nog 3 appartementen die gerenoveerd zijn in 2017 met eigen middelen van het LOI. En al onze woningen zijn in eigendom van de gemeente. Hier zie je de verdeling van hoe dat de woningen geplaatst zijn. Dus we hebben 1 gezinswoning voor 5, dus dat is een heel grote woning. Dan hebben wij 1 groepswoning voor 3 alleenstaanden. Die hebben wij pas hervormd. Dat was voordien ook een gezinswoning, maar nu dus 3 alleenstaande mannen in. Dan 3 koppelwoningen, waar dat er momenteel eentje van leeg staat en 1 een alleenstaande studio. Hier is de kwartaalrapportage. Zoals je ziet, dus we hebben eigenlijk altijd 15 plaatsen ter beschikking. Waar dat die niet altijd alle 15 van gevuld zijn, dat komt om verschillende redenen. Mensen verlaten het LOI weer. Wij moeten die woning opknappen. Er moeten nog spullen teruggeplaatst worden. En we hebben ook nu huidig, hebben ze op federaal niveau beslist dat ze eigenlijk vooral mensen in transitie naar onze woningen gaan sturen. Dat wil zeggen, die zijn al erkend. Die krijgen een korte periode voor bij ons naar permanente huisvesting te zoeken. denk dat jullie allemaal wel weten dat huisvesting een groot probleem is. Dus die mensen hebben niet altijd op tijd iets. We hebben dan soms woningen geschorst in de plaats van ervoor gekozen om dan mensen op straat te zetten. Waardoor dat we dus eigenlijk plaatsen een beetje verliezen binnen ons LOI. Dan hadden we nog een quote, asielzoekers. Voor mij is opvangen makkelijker dan wegkijken. Het is een heel moeilijke doelgroep, maar we willen er wel echt voor gaan.
Oké, dan gaan we het financiële stukje een beetje met jullie overlopen. Dus wij krijgen subsidies vanuit FedAsiel om mensen op te vangen. En je kunt zelf lezen, dat is verschillend voor een volwassene of voor een kind. Dus als dat bezet zijn, krijg je uiteraard de meeste subsidies. Als er een open plaats is, dat betekent dat er plaats is om iemand op te vangen, maar daardoor FedAsiel nog niemand is toegewezen. Dus op het moment dat die woning of plaats beschikbaar is, krijg je ook subsidies. En dan krijg je dat ook voor een kind uiteraard. En je kunt ook een woning schorsen, zoals Lotte net al zei, om bijvoorbeeld mensen langer op te vangen die geen opvangmogelijkheid hebben naast het LOI. Of soms om andere redenen, omdat er inderdaad opknapwerken moeten gebeuren of omdat er gepoetst moet worden. Heel toevallig hebben wij vorige week doorgekregen dat, dat de subsidies geïndexeerd zijn. En dus er zijn de nieuwe bedragen vanaf november 2023. Maar normaal gezien wordt er elk jaar een indexatie uitgevoerd bij FedAsiel en dat altijd in januari. Oké. Dan hebben we ook een overzicht gemaakt van de maandelijkse subsidies. Dus je krijgt per plaats een subsidie, dus dat betekent per kop. En als je die allemaal optelt van de 15 plaatsen, dan kom je per maand op dit. En in november waren er heel wat plaatsen bezet, bijna allemaal buiten eentje. En dan zitten we dus op €16.654,75. En dat is ook al met de nieuwe prijzen natuurlijk. Voilà. Uiteraard moeten we ook iets doen met die subsidies. Dus wij geven daar onze cliënten wekelijks leefgeld mee. Dat is €67 voor een alleenstaande. Wij betalen daar ook een medische kosten mee. En sommige kosten kunnen wij terugvorderen van de POD. En dat is eigenlijk ja, de dienst die ons controleert vanuit de overheid om te bekijken wat wij met onze middelen doen. En die betalen ook bepaalde kosten terug die volgens het RESIF terugbetaald kunnen worden. Dan krijgen onze cliënten ook nog extra's. Er zijn extra's die verplicht zijn, zoals kledinggeld. Maar sommige extra's zijn ook keuzes van onszelf. Bijvoorbeeld, ze krijgen ook een extra met nieuwjaar of een extra met carnaval, omdat dat een herenthout een ding is. Een jaar geleden zijn eigenlijk die beslissingen daar rond genomen. We moeten daar ook het loon van één voltijds maatschappelijk werker mee betalen. Maar eigenlijk zijn we maar halftijds voor vrijgesteld. Dus dat betekent dat Lotte en ik zowel 25% van onze tijd aan het LOI spenderen. Maar er wordt wel een voltijds op afgeboekt. We betalen daar ook herstellingen mee aan de woningen. En we hebben ook een vrijwilligster hier in Herenthout die Nederlandse lessen geeft aan onze vluchtelingen. En die betalen wij ook met de middelen van FedAsiel. Vaak is die Nederlandse les in afwachting totdat ze naar de officiële lessen in Herentals kunnen gaan. Maar tegenwoordig zit daar een lange wachtperiode op. Dus we zijn blij dat we ze ondertussen al naar een vrijwilliger kunnen sturen.
Misschien ook nog een belangrijke kanttekening, dat we de subsidies die we niet opgebruiken moeten teruggeven aan FedAsiel. Vroeger was dat dus niet zo en konden we dat opsparen en hebben we daarmee alles betaald van de renovaties in de Kloosterstraat. Dat is niet meer het geval, dat mag niet meer.
Dan zien jullie de bedragen die onze cliënten krijgen. Ja, ik ga dat niet allemaal voorlezen, want jullie kunnen dat natuurlijk ook lezen. Maar er zijn dus wekelijkse bedragen voor de gezinnen, als ook maandelijkse bedragen die dan een extra zijn op hun wekelijks leefgeld. En er zijn ook nog eens extra bedragen, dus ze krijgen extra voor een kapper per kwartaal en ook voor kledinggeld per kwartaal. En dan zijn er nog extra nieuwjaar, extra carnaval. En met Sinterklaas kopen wij ook een cadeautje voor de kinderen binnen het LOI. Ja. Zoals jullie wel weten, en Lotte heeft het net ook al verwoord, de vluchtelingen zijn geen gemakkelijke doelgroep. Dus er zijn ook heel wat uitdagingen aan onze job, als ook voor onze vluchtelingen zelf, die dat we verder helpen. Die merken ook heel veel uitdagingen binnen onze samenleving in België. En we hebben er een aantal voor jullie opgestomd. Dus wij krijgen momenteel heel veel vluchtelingen in transitie. Dus mensen die erkend zijn en huisvesting moeten zoeken binnen het LOI. Maar we zien dat die 4 maanden die ze van FedAsyl krijgen heel vaak te weinig zijn. Ze zijn al een heel kwetsbare doelgroep, doordat ze vaak de taal niet machtig zijn. Ze zien er anders uit dan ons. En dan hebben ze heel vaak ook nog zitten in dat materiële hulpstukje. Dus sommigen werken niet, wat ook heel moeilijk maakt om een woning te vinden. En zeker binnen 4 maanden. Wij merken ook dat onze gesprekken veel langer duren dan met iemand die perfect Nederlands kan. Omdat je altijd met een vertalingssysteem moet werken via de gsm of een tolk opbellen via het Agentschap voor Integratie en Inburgering. En je kunt ook veel minder emotie leggen in wat je wilt bespreken, waardoor dat sommige dingen soms ook niet altijd juist overkomen. Dan onze mensen in transitie, die moeten hier in Herentout in het LOI wachten op hun papieren. Dus die krijgen ze pas 1 maand of vaak 1 à 2 maanden na hun erkenning. Dus dan zitten ze hier eigenlijk te wachten op hun papieren. Ze kunnen niet heel veel doen. Ze hebben nog geen identiteitskaart. De zoektocht naar een woning wordt daar ook mee bemoeilijkt, want ze kunnen die documenten niet voorleggen, waardoor je tijd wel heel snel opkort. En dan merken wij ook dat onze cliënten redelijk afhankelijk zijn van ons. En dat is natuurlijk logisch, want ze hebben heel vaak geen aanspreekpunt hier in de regio of soms zelfs niet in België in het algemeen. Dus ze stellen heel veel vragen. Dat gaat over vragen van, ik voel me niet goed, wat moet ik doen? Of ik heb hier een reclameblaadje in de briefbus gekregen, is dat iets belangrijk? Heel vanzelfsprekende dingen voor ons zijn dat voor hun absoluut niet. Dus je wordt heel vaak overstelpt met vragen. En dan hebben we ook nog het puntje draagkracht opgeschreven. Omdat onze cliënten vinden het heel moeilijk dat ze maar 4 maanden tijd krijgen om een woning te vinden. Die weten ook van, oei, als ons dat niet lukt, dan hebben we een probleem. Lijden daar een beetje onder, is misschien een groot woord, maar die voelen wel heel erg een bepaalde druk. En dat is voor ons als maatschappelijk werker uiteraard ook zo, omdat wij mensen niet op straat willen zetten. Je zoekt altijd naar andere oplossingen, je probeert mensen altijd verder te helpen, maar we merken dat dat echt niet gemakkelijk is.
Ook de reden waarom dat we beslist hebben om dat met 2 te doen en niet meer zoals we vroeger op 1 persoon dat hebben gezet.
En dan het laatste, onze toekomstvisie. Dus we hebben 1 minder kwalitatieve woning in de Koestraat en we moeten eigenlijk op termijn een beetje bekijken wat gaan we daarmee doen. Is dat nog oké om die open te blijven stellen voor het LOI of niet? Of doen we daar bijvoorbeeld renovatiewerken in? Maar met het idee dat er ook de Koestraat eigenlijk gaat afgebroken worden, het stuk technische dienst, noodwoningen, LOI-woningen, weten we ook niet of het relevant zou zijn om het te renoveren. Dus als die afbraak doorgaat in de Koestraat, dan betekent dat dat we 8 plaatsen verliezen. Dus moeten we misschien ook gaan bekijken, gaan we dat zo houden of gaan we net wel terug nieuwe woningen inhuren? Gaan we nieuwe woningen kopen? Wat is daar een beetje de toekomst in? Dus dat zijn veel vragen die we op dit moment nog hebben. Voilà. Dat was het.
Dank u wel. Zijn daar vragen bij of bedenkingen bij? Wat gebeurt er na die 4 maanden als het niet lukt?
Ja, het is een hele goede vraag. We hebben mensen die wel iets vinden, maar er zijn er ook verschillende niet. En dan vangen wij ze op. Bijvoorbeeld nu hebben we onlangs iemand beslist om een noodwoning toe te wijzen. Omdat we ook weten, die mevrouw heeft hier geen netwerk, kan nergens eigenlijk terecht. Soms schorsen we ook een plaats, maar dat doen we steeds minder. Hè?
Ja, omdat we dan die subsidies verliezen. Dus nu hadden we een noodwoning openstaan. Dan kunnen we die mensen door naar een noodwoning. We hebben ook al eens mensen doorverwezen naar Kina, crisisopvang. Uh-huh. Dat blijkt ook geen effectieve oplossing te zijn. Die mensen kunnen daar maar heel even blijven. Dat kost ons heel veel geld. Dus dat bleek ook niet de ideale oplossing.
En als we die al in nachtopvang?
Ja, eigenlijk is de bedoeling dat ze daar overdag niet zijn. Dat klopt, ja. Dat ook nog eens.
Ja, dan, en ze blijven dan elke keer wel naar u komen en je blijft ze in begeleiding hebben. Je hebt ondertussen al nieuwe mensen in je woning, dus dat schiet ook niet echt op, want het slipt ergens wel dicht. Sommige mensen hebben hier wel een netwerk, die vallen daarop terug. Dus het is echt per dossier wikken en wegen wat het beste is.
Nog vragen? Ja?
Ja, die beslissingen over die financiële dingen die je daar doet, van wie komen die? Geven jullie dat, beslist het bijzonder comité dat, of is dat een dienst zelf die dat beslist?
Ja, er is een procedure rond die al langer geleden beslist is door het VARS, op het vast bureau. Ik denk dat wij de richtlijnen daar ooit wel... Dat de richtlijnen ooit wel origineel door ons zijn opgesteld.
Ja, je hebt bepaalde richtlijnen van FedAsiel die je sowieso moet doen. Hè? Dus die 67 euro per week en die 50 euro...
Dat is gewoon de regelgeving, hè?
Ja.
Maar die andere dingen...
Dat hebben wij ooit, maar dat is een ver voor onze tijd. En zelfs voor Gillard-tijd nog is dat ooit een beslissing geweest hier, denk ik, op de gemeenteraad, omdat dat een nieuwe regelgeving is.
Nee, op de gemeenteraad niet.
Nee? Als je weerraad zou,
als je weerraad zou kunnen. Ik wist dat maar graag, hè. Maar dan toekomstvisie, dat fascineert mij, want enfin, ik heb zo de indruk dat dat eigenlijk ons werk zou moeten zijn. Het is goed dat jullie dat doen, hè. Maar eigenlijk denk ik dat de raad dat zou moeten doen. Of dat het samen zou moeten gebeuren. Ja, akkoord. Hè? Maar... Een beetje spijtig, niet dat jullie iets verkeerd doen, hè? Integendeel, je doet dat goed, maar dat we daar niet bij betrokken worden, of het vast bureau misschien, maar dan zouden we het lezen. Hè? Dat is denk ik iets waar we toch eens moeten over nadenken. Jullie moeten daar niet te veel over nadenken.
Ja,
maar
ik ben even
voor
aan het denken.
Ja, want dan moeten toch een aantal fundamentele keuzes gemaakt worden van... Gaan wij, hoe ver gaan wij mee in het looi? Gaan wij dat een beetje afbouwen naar gelang misschien de bewoning die er verdwijnt in de Koestraat? Of kunnen we dat wel op peil houden? Ik bedoel, dat zijn wel fundamentele keuzes die je moet maken.
Ja, dat zijn inderdaad beslissingen die wij ook niet kunnen nemen, hè, maar waar we wel over nadenken, omdat die ook op ons een grote impact hebben. Wel.
Maar voor een groot deel zal dat ook op jullie advies zijn? En is dat toch in overleg met... Hè?
Ja, normaal gezien wel. Maar ik weet niet wanneer de Koestraat gepland staat om af te breken. Maar dat zijn wel... Dat is niet op hele korte... Dat is niet hele lange... Ah, oké. Nee, maar dan gaat dat sowieso ook wel teruggekoppeld worden. Allee, we gaan er inderdaad een advies in geven, maar de beslissing gaat niet bij ons liggen. Dus,
Dat zal hier ongetwijfeld nog wel op staan.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen? Dank je wel, Lotte en Sophie, voor de interessante toestemming. Goed, dan zijn we aan het derde punt van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn toegekomen. Dat is de goedkeuring van de verhoging van de tweede pensioenpijler vanaf januari 2024. Dat staat zo ook in het meerjarenplan ingeschreven. Hè. Dus dat is voor het verschil voor de contractuelen om daar die kloof dicht te rijden. En dat is een verhoging van 3,5% naar 4%. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat zo goedkeuren? Dankjewel. Dan is het vierde punt op de agenda... De goedkeuring van de buitengewoon algemeen vergadering van IOK van 19 december 2023. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen. Kunnen we dat zo goedkeuren? Punt 5 is de goedkeuring van de agenda van de algemeen vergadering van CIPAL van 14 december 2023. Vragen of opmerkingen? Geen. Dan is het bij deze ook goedgekeurd. Ik weet niet of er nog iemand punten in varia had voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dan kunnen we de vergadering sluiten.